Beste luisteraars, welkom en leuk dat jullie weer de tijd vrij aan het maken zijn om te luisteren naar een podcast van Telecom Paper. Deze week gaan we weer de week fileren. Het is een wat korter week, omdat in verband met lange weekenden, een wintersport en andere vakanties. Tim, welkom wederom. Hè.
Dankjewel.
We hebben net even het nieuws van de afgelopen 4-5 dagen doorgenomen en even gekeken wat we wel of niet gaan bespreken allemaal. Het is elke keer weer zoveel. Maar we gaan eens even kijken wat we gaan bespreken. We gaan natuurlijk een beetje weer hebben over Warner Bros. En Netflix, die gisteren weer iets moois hadden in de onderhandelingen. We gaan het uiteraard toch ook wel even hebben over Odido. Niet over de beursgang zoals de vorige keer, maar over de datalek daaromheen. En volgens mij zijn er nog heel veel kleine en leuke dingetjes om te bespreken, Tim. Dus zullen we maar gewoon beginnen?
Yep.
En welk onderwerp wil jij eigenlijk mee beginnen dan?
Nou ja, Odido dan maar doen. Dan zijn we en in Nederland en het is nogal een blikvanger, het datalek.
Ja.
Ja, wat is het stand van zaken? Er is ingebroken. Onduidelijk is hoeveel er gedownload is. Het betreft potentieel schijnbaar meer dan 6 miljoen mensen. En wat het FD bracht van, er zitten ook mensen bij die al jaren geen lid meer zijn van Odido.
Ja.
Wat te denken geeft.
Klant,
dus wat
hè?
Moet je hiermee?
Ja. Klant, geen lid, maar klant.
Ja, dat heet klant hè, in deze business. Ja, daar moet ik altijd nog aan wennen.
Hey, maar het is uiteraard heel vervelend dat zoiets gebeurt. En ook zo groot. Hè? Volgens mij is het een van de grootste die ooit gebeurd is. Maar ja, elke maand wordt er wel een bedrijf gehackt in Nederland. Waar de impact soms groot is. En in dit geval is het natuurlijk heel vervelend voor Odido. En hoe het allemaal precies gebeurd is, is voor ons denk ik ook gissen. Wij zijn daar geen expert in, Tim. Maar het is natuurlijk wel gek dat ook oud-klanten, dat heel veel data gewoon wel wordt opgeslagen. Waarvan je denkt, waarvoor heb je het dan eigenlijk nodig voor je dienstverlening?
Ja, dat is vreemd. Ik moet zeggen, ik krijg terloops wel eens mailtjes van dingen waarvan ik denk van, wat was dat ook alweer? En dan is de mededeling, u zit bij ons in het systeem, u heeft zich ooit aangemeld, maar u doet al jaren niks meer met ons. We gaan uw gegevens deleten als u niet nu binnen zoveel tijd op deze knop drukt.
Yeah.
Dat gebeurde mij namelijk van de week met Discord. Ik doe daar niks mee, ik heb me ooit aangemeld en een paar jaar later blijkbaar krijg ik zo'n mailtje. En ik heb er niks mee gedaan, want ik doe daar niks mee. Ik ga er ook niks mee doen. Dus ze mogen mij inderdaad deleten.
Yeah.
En dat zou je dus eigenlijk ook van je telecomprovider mogen verwachten. Ben je daar weggegaan, na weet ik veel, 2 jaar, noem maar iets, zou je een mailtje moeten krijgen, u bent weg, we willen uw gegevens deleten, mag dat?
Ja. Yeah.
Heb je ook nog eens een keer een moment om weer in contact te treden met je oud-klant, misschien wil je wel terugkomen. Yeah. En dan is het duidelijk dat je de boel gaat deleten.
Waarbij je dan kunt afvragen, Tim, of er nog een wettelijke verplichting is om dat soort data te blijven bewaren tot x jaar. Hè? Met je boekhouding moet je je factuur natuurlijk 7 jaar lang in de boekenkast houden, bij wijze van spreken, en daarna mag je ze deleten. Dus ik weet niet precies hoe dat zit bij een ISP of een service provider, ook wettelijk met tappen.
Dus. Ik geloof ook dat ze niet preciezer zijn dan dat ze zeggen, je moet het minimaliseren of zo.
Ja. Dus, maar je kunt je afvragen dan, waarom moet iemand al die gegevens dan bewaren? Hè? Want overal waar je je aanmeldt, moet je je basale gegevens achterlaten. Leeftijd en e-mail en naam en soms veel meer. Wordt het nou eens niet een keer serieus tijd dat we zeggen, ik heb je gegevens gecontroleerd. Ik zet een vinkje dat het gecontroleerd is. En al die gegevens heb ik niet meer nodig om dat vinkje te zetten. Dus we gaan over tot de orde van de dag. Dus dat je als het ware als eindgebruiker, en dan heb je het over je eigen datavolt, hè, waar volgens mij best wel wat dingen gebeuren. Dus je bent gewoon, je bent de baas over je eigen data. En op het moment dat iemand jouw data wil hebben om iets te toetsen, ben je ouder dan 18 of mag je alcohol hebben, ja of nee, dat ze even in de kluis kunnen kijken en zien, hey, hij is 18, vink, en we gaan door. Dan blijft de data dus bij jou. En kan die operator zeggen van, nou, ik heb die data gecontroleerd en het is akkoord. Volgens mij lijkt me dat het beste. Want op een gegeven moment, ik heb het vermoeden dat mijn data of mijn e-mailadres echt, iedereen heeft het ongeveer, denk ik. En wat wel grappig was, we hebben natuurlijk bij Telecom Paper natuurlijk ook per direct tweevoudig inloggen ingevoerd, bij wijze van spreken. En toen kreeg ik nog een lijstje van onze IT'er, Tim. En die liet me even zien hoe vaak er op een dag wordt geprobeerd in te loggen op onze Outlook met de e-mailadressen van de CAO en de CFO. Nou, ik schrok mijn hoedje.
Hmm. Ja.
En als je dan, volgens mij kon die ook nog zien waar het vandaan kwam. En toen dacht ik, nou, die Nederland, die begrijp ik wel, maar Taiwan, Korea, Afrika, alle andere orde waar ik nog nooit ben geweest. Toen dacht ik, nou, dat ik ben blij dat we twee weg autorisatie hebben ingesteld. Lijkt het zo.
Ja, zeker.
Hey, het is voor Odido natuurlijk wel heel vervelend allemaal. Dat heeft natuurlijk best wel impact, denk ik, op hoe klanten kijken naar Odido. En volgens mij was er gisteren ook een berichtje van bellen.com van Ben Woldering. Zag ik langskomen dat hij zag een toename van overstappers.
Ja, dat is zoiets, zag ik ook langskomen. Ja, ik denk dat dan nog wel meevalt, want aan de dienstverlening verandert verder niks. Het loopt allemaal gewoon door.
Ja.
Als je daar ook nog haperingen krijgt, dan wordt het wat pijnlijker, denk ik. Maar ja, we zullen zien waar het eindigt. Je vraagt je af wat ze allemaal aan het doen zijn. Het verbeteren van systemen, procedures. Misschien moeten er ook koppen rollen. Hè? Dat is ook al een fijn instrument om je uit de problemen te werken.
Ja,
we zullen zien. En ja, die beursgang, die is nu wel heel ver weg.
Ja, hoe lang denk jij dat ze erover doen om het te repareren of te herstellen en weer het vertrouwen te krijgen van de consument?
Nou, misschien moeten ze een nieuwe merknaam bedenken.
Ja.
Geintje, hè? Ja. Toch maar weer even iets anders dan Odido. Misschien terug naar T-Mobile, dat is een hele betrouwbare.
Ja. Ja.
Hoe lang duurt zoiets? Ik weet het niet. Kijk, er moet eerst blijken in hoeverre de informatie op het dark web verschijnt. En of er schade ontstaat of er mensen claims gaan indienen. Dat zal allicht een paar maanden duren en ja, dan wordt het langzamerhand weer opbouwen.
Ja. Ja, je kunt natuurlijk ook zelf kijken wat je kunt doen om het te zorgen dat het allemaal secure is. Hè? Dus als je ooit een keer een e-mail hebt gegeven aan Odido van nou, daar ben ik ook op geregistreerd en dat je dat dan verandert. Dat je zelf kunt zien of iemand de verkeerde e-mail heeft gebruikt om te zeggen, oh, dat is van de hack of zo. Hè? Dat...
Mijn persoonlijke tip is ook, gebruik nooit je echte geboortedatum. Waarom zou je?
Ja.
Bij sommige instanties moet het natuurlijk, moet je je echte geboortedatum. Maar ik gebruik bij allerlei dingen altijd een fake geboortedatum.
Ja.
Als er dan een controle is, nou ja, dat ben ik niet. Ja. Hè? Kleine ingreep, veel plezier.
Ja, en controleer je ook bij wie je welke leeftijd hebt gegeven?
Nee, ik heb één vaste fake geboortedatum en die gebruik ik overal.
Ah, oké. Okay. En hoe oud ben je dan bij je geboortedatum?
Dan ben ik ook een jaar of 10 jonger. Ja.
Aha, kijk eens aan. Ja. Interessant. Maar goed, nou hopelijk dat Odido snel duidelijk heeft wat er precies allemaal gebeurd is en adequaat en volledig kan informeren, zodat de mensen begrijpen wat er precies gebeurd is.
Ja, openheid en dat soort dingen. En wat je ook veel ziet in commentaren van bied alsjeblieft eens een keer gewoon je excuses aan of zo, hè, dat je het zo verprutst hebt. Maar goed, ze hebben ook trots of zo bij Odido. En ze leggen wel heel erg de zwarte piet, denk ik, bij ja, externe dingen, externe callcenters. Allemaal niet onze schuld, kan iedereen overkomen. Ja, en dan is de vraag of je klanten daarop zitten te wachten.
Ja. Nou ja, goed. Ik ben zelf ook klant bij Odido, dus ik vind dat heel vervelend. Al die ook deze gegevens ergens rond zwerven. En nogmaals, ook met AI en de mailtjes die we soms binnenkrijgen, hebben we volgens mij eerder over gehad, Tim. Soms weet je echt niet meer of het klopt, hè? Ik bedoel, ze weten... Heet dat social engineering of
social
zo?
Social engineering, ja, dat is een heel naar ding.
Zeker met AI. Ik bedoel, ik heb echt wel moeite van... het lijkt wel of ik het geschreven heb... of het lijkt wel of het van die klant komt. Hè. Dat is natuurlijk feilloos op jouw pijnpunten te drukken van... nu moet ik even snel kijken in een impuls... en voor je het weet ben je de sjaak, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat het is heel lastig in dingen... en ook voor heel veel mensen best wel ingewikkeld. Dus je zou hopen dat de industrie een keer iets doet... waardoor dit soort dingen gewoon geminimaliseerd worden of zo. Of dat bijvoorbeeld Odido zegt, nou ja, we slaan niet jouw echte e-mailadres, maar een soort fake e-mailadres die we dan, als we jou gaan communiceren, gaan we dat ergens anders vertalen. Dus als dat wordt gehackt, dan heeft iedereen een gek e-mailadres. Hetzelfde wat je hebt als je registreert bijvoorbeeld bij Apple of whatever, dat Apple dan een fake e-mailadres creëert voor jou. Wat alleen maar voor die ene abonnement is. En daarna is weg. Hè, dus misschien dat we daar toch wat meer moeten doen. Ik ben benieuwd of de innovativiteit en creativiteit van onze industrie ons daarin gaat helpen. Tim, ik hoop het wel.
Ja, zo is het. Dus,
het andere grote nieuws, althans waar we het elke keer over hebben, is natuurlijk de saga rond Warner Bros. En Netflix. En Paramount, wat is nou de update weer, Tim?
Nou ja, even kijken hoor. Netflix heeft een vriendschappelijk bod en Paramount een vijandig bod. En Warner wordt gehouden door de wet, door de aandeelhouders enzovoort, aan een zuiver proces. Hè. Hoe zet je je onderneming te koop? Je moet iedere bieding gelijk behandelen, eerlijk behandelen, openheid van zaken geven, veel transparantie. Al je correspondentie met die partijen ligt op straat, wordt gefiled bij de SEC enzovoort. En ja, als je even iets doet wat niet klopt, dan word je voor de rechter gesleept, zoals Paramount al gedaan heeft aan het Warner. Dus je krijgt een ingewikkelde situatie. Ja, wat ze gisteren gedaan hebben, is toch weer kiezen gewoon voor Netflix. Ze hebben ook de buitengewone, hoe heet dat, bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gepland op 20 maart, uit mijn hoofd, 20 maart. Ja. Wat er zich heeft aangemeld voor het vijandige bod is echt minimaal.
Weet je het percentage?
Een paar procent of zo van de stemmen.
Het was zelfs teruggelopen, toch?
Het was zelfs teruggelopen op een goed moment. Dus mensen hebben er op een of andere manier geen fiducie in. En verder is het ook een heel erg flinke rekenpartij, want het is appels en peren voor een deel. Ja. Het bod van Netflix is exclusief lineaire tv. Paramount is inclusief lineaire tv. Dus het verschil is eigenlijk, wat is lineaire tv waard? Discovery heet dat.
Ja, ja.
En daar kunnen de meningen heel sterk over uiteenlopen. En daar zit Paramount weer heel, heel raar te doen. Want aan de ene kant willen ze het hebben. Aan de andere kant zeggen ja, het is niks waard. dan hangt het ook weer vanaf hoeveel vreemd vermogen dat onderdeel straks meekrijgt op het moment dat Warner gesplitst wordt. Nou ja, ingewikkeld verhaal. Wat ze eigenlijk gisteren gezegd hebben is, ja, wij verhogen ons bod toch van 30 naar $31. Dat is $1. Moet je even voorstellen, er zijn 2,5 miljard aandelen Warner.
Ja.
Dus $1 erbij betekent gewoon dat Paramount zegt, hup, $2,5 miljard erbij.
Ja.
Blijkbaar niet genoeg. Ze hebben ook gezegd van, dat is niet ons best and final offer.
Oh jee.
Dus het kan nog door naar 2, 3, 34. En dan komt er iedere keer met iedere dollar, komt er $2,5 miljard in de koopsom bij. Hè? Dus we hebben het hier wel over serieus geld. Maar toch voorlopig koerst het af op een keuze voor Netflix. En het volgende probleem, daar heeft Warner ook gisteren iets over gezegd, van het risico van Paramount is wel dat heel veel mensen, ik heb het hier eerder gezegd, hè, heel veel personeel gewoon gaat opstappen. Want die hebben geen zin in die anti-woke brigade van Paramount en de Trump-vriendjes. Dan gaan gewoon heel veel mensen, en die zitten natuurlijk veel in die creatieve sector, weg bij Warner en dan hol je zo'n overnamedeal echt enorm uit. Dus de natuurlijke fit met Netflix is er wel. En Netflix, dat zag ik gisteren ook, dat was ook wel interessant. Ze bestoken elkaar ook met, hoeveel kans maak jij bij de toezichthouder?
Ja.
En zegt Perma, nou, jullie maken geen kans, want je bent veel te woke. Hebben ze een punt in, hè? Puur vanuit de toezichthouder geredeneerd. Netflix heeft daarin gisteren even teruggeslagen. Die heeft gezegd van ja, de combinatie Warner-Paramount is ook heel ingewikkeld. Want je voegt de twee grootste partijen samen op het gebied van X, Y, Z, A, B, C.
Ja.
Dat zijn natuurlijk twee grote historische instituten, Warner en Paramount. En Netflix heeft dat probleem niet, want dat is gewoon een heel ander soort ding. Die heeft geen filmstudio, die heeft geen 100-jarige content portfolio enzovoort enzovoort. Dus dat was een hele slimme zet, denk ik, van Netflix om aan te geven van, ja, wacht even, juist vanuit de toezichthouder, vanuit antitrust overwegingen, is de combinatie Warner-Paramount veel ingewikkelder dan de combinatie Warner-Netflix. Ja. Nou ja, goed, 20 maart, houd die datum in de gaten en dan maar weer even afwachten. En tot 23 feb, een week, ligt er een window voor Paramount om te onderhandelen met Warner. Hè, de kans is natuurlijk ook best groot, zo is het ook weer, dat Paramount hier, zijn bod verhoogt naar $3,34.
Ja.
En dan kan Warner er bijna niet omheen. Hè? En dan moet Warner misschien wel zijn steun aan Netflix opzeggen. Puur vanuit het geld geredeneerd.
Vanuit shareholders value van, goh, we kunnen niet anders, dit bod is beter dan het andere bod.
Dan heb je wel een probleem. Hè? Want dan moet je akkoord geven aan Paramount. Maar je weet ook dat Paramount de boel gaat slopen.
Ja. Hey, zou Netflix niet kunnen zeggen, gewoon, als we het gekocht hebben, gaan we Trump Network heten?
Ja. Nou kijk, dat zijn de creatieve oplossingen. Ja. Ja, dat zou ook nog wat zijn, ja.
Want de kans dat deze knakker, meneer de president, akkoord gaat geven op een of andere manier, is niet-akkoord is best groot. Hè? Hij doet hele gekke dingen. Hè? Hij blokkeert in New York de metro. Hij blokkeert een brug naar Canada. Alleen maar omdat het woordje Trump niet terugkomt, bij wijze van spreken.
Ja, ja, ja.
Denk je niet dat Netflix daar ook een beetje peentjes over zweet? Van,
Ja, nou ja, weet je. Ten eerste, Trump heeft gezegd dat hij zich er niet mee gaat bemoeien. Ja. Dus hij laat het over. Ja, voor zover het dat verschil maakt. Ja. Want bij de FCC zitten natuurlijk allemaal Trump-vriendjes.
Trumpjes, ja.
Maar ja, god, Netflix heeft best een punt, hè. Antitrust-wise gesproken zit er niet zo heel veel probleem. Want het zijn meer aanvullende businesses dan overlappende businesses. En je ziet ook dat die deal met Paramount ook, dat is eigenlijk best verschrikkelijk. Want er komt zoveel schuld op die gecombineerde onderneming te rusten. Iets van 80, 90 miljard. Ja. Dat je kunt afvragen, ja, dat gaat zoveel impact hebben op het bedrijf. Ontslagrondes, het schrappen van projecten, want er moet aan alle kanten geld bespaard worden. Dat sloopt gewoon die business. Ja. Dus nou ja.
Dus als wij het voor het zeggen hebben, Tim, kiezen we gewoon voor Netflix, toch of niet?
Dan zou je voor Netflix moeten kiezen. Ja, Gut. Ja, het punt is dan nog wel. Je combineert dan wel Netflix met HBO Max, hè, wat op de streamingmarkt natuurlijk wel heel erg groot wordt. Ja. Aan de andere kant, ja, concurrentie genoeg, hè? Disney Plus, noem ze allemaal maar op.
Ja, ze zijn natuurlijk allemaal druk bezig, al die bedrijven. Dus over disputen en discussies en dat soort dingen. We hebben natuurlijk in België kwam het bericht dat de Proximus top moet op het matje komen, wil ik niet zeggen. Maar die moeten in het Belgisch parlement uitleg geven wat ze gaan doen met Proximus Global, volgens mij.
Ja, ja.
Dat is de internationale tak van Proximus, hè?
Ja, die wholesale-handel met connectivity en CPaaS-diensten en, nou ja, noem maar op, SMS-wholesale, allemaal van dat soort activiteiten. Ja, je ziet, BT stopt met BT International, BT Global moet ik zeggen. KPN heeft zijn iBasis verkocht. Het is een bepaalde tak van sport met veel concurrentie. Het zijn niet heel bekende namen, maar er zit veel concurrentie. Ook zo'n iBasis is een concurrent. Je zou eigenlijk wensen van, jongens, verkoop die boel. En ik vermoed dat achterliggend dat ook wel de strategie is bij Proximus. Ja. En dat ze er tegenaan zijn gelopen. Want ze hebben ooit geprobeerd om BICS, B-I-C-S, te verkopen. Dat is niet gelukt. De strategie is denk ik van, we moeten het eerst groter en sterker maken voordat we het kunnen verkopen.
Ja.
En daar zo is Proximus Global gemaakt, samen met die jongens uit India, bij Root Mobile. En ik vermoed dat achterliggend, dat zullen ze niet hardop zeggen, toch nog steeds de bedoeling is de boel te verkopen. En laten we dat maar hopen, want dan kunnen ze zich ook weer gewoon op het thuisland concentreren.
Ja, de concurrentie met de Telenets en de Digi. Maar wat je dus eigenlijk zegt, Tim, zijn ze bezig om de boel een beetje aan het opschudden. Ze hadden volgens mij ook wat afgewaardeerd. Dat kan je in dat kader allemaal zien van, jongens, we maken het verkoop klaar.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Okay. Volgens mij moet je het wel zo zien. En ja, dan zitten er wel wat dingetjes en zijn wat ontslagen gevallen. En dat zweemt een beetje naar onoorbaar gedrag, laten we het zo zeggen, van managers. Dus daar kunnen ze nog wel aan de tand worden gevoeld door het parlement of zo. Want vergeet niet, de Belgische overheid is voor 53% eigenaar van dit bedrijf. Ja. Dus die heeft er best wat te zeggen. Maar laten we hopen gewoon dat ze er snel vanaf zijn.
Ja, ja. Over België gesproken, een heel klein bericht kwam ik nog tegen. Join, die heeft wat een tijd geleden al een eSIM gelanceerd. En die gaan nu ook Travel eSIM hebben ze gelanceerd. Klinkt een beetje als Global eSIM of als SIM Wallet van Odido. Hè?
Ja, Airalo is er ook zo een.
Ja, dat is de leider volgens mij wereldwijd, hè, met een fors marktaandeel. Dus je ziet ook wel, dat is wel grappig, hè? Dus het is een business die met marginale meerkosten toch proberen de hele wereld te bereiken. De vraag is even of het geld gaat opleveren, laat ik het zo zeggen. Maar het is nou, een website ontwikkelen en wat marketing en je bent klaar.
Ja, en ik denk meeliften op wholesale contracten van Proximus. Ik kan me niet voorstellen dat Join zelf met 100 landen wholesale contracten onderhandelt.
Nee, maar je kunt in de eSIM-markt, dan kun je gewoon één partij. Er zijn meerdere partijen die al die deals al hebben. En je tapt gewoon in op zo'n global speler. En dan ben je los.
Ja, en op zich, vanuit mijn perspectief, ik zou zeggen, het is een van de weinige echte challengers nog, hè, op de Belgische markt. Natuurlijk hebben we Digi.
Ja.
Maar aan de virtuele kant gebeurt er niet zo heel veel op die markt, volgens mij.
Nee. Ja, goed. Weet ik eigenlijk ook niet, Tim, hoe dat in België zit, laat ik het zo zeggen. Wel dat het druk is en drukker wordt en iedereen de concurrentiestrijd opzoekt, ook met DigiA. Daar hebben we het al eerder over gehad. Even terug naar Nederland weer. We hadden net over Travel eSIM, dat is bellen met je mobiel in het buitenland. In Nederland had KPN deze week, althans wij hadden het bericht dat KPN eerder deze week of deze maand de tarieven voor vast bellen heeft. Heb jij nog een vaste telefoon thuis, Tim?
Nee, ik kan me dat niet eens herinneren.
Hoe zo'n ding eruit ziet, moet je zeggen?
Nou ja, dat ik dat had, dat is al echt al tientallen jaren niet meer. En dan was ik notabene een late adopter met een mobiele telefoon.
En was het met je nieuwe of met je oude leeftijd?
Dat was met alle leeftijden. Ja. Nee, ja, God, volgens mij ziet KPN zich hier voor de uitdaging van... dit is een business onder druk, die krimpt. Ja. Hoe managen we dat naar de uitgang toe?
Ja.
Dus af en toe die prijzen omhoog, dan lopen er weer wat meer mensen weg... en op een goed moment stop je ermee of zo. Hè? Als je er ooit mee kan stoppen, hoor. Maar het, voor een kleine userbase wordt het natuurlijk op een goed moment... vanuit de kosten gesproken, een dure hobby om het te onderhouden.
Ja.
Dan moeten die tarieven omhoog.
Ja. Wel grappig bij dit, want volgens mij is het tarief voor onbeperkt bellen blijft hetzelfde. Hè? Dat verhoogt niet, dat zit volgens mij rond de 15 euro. Maar het tarief om een vaste lijn te hebben in je bundel gaat van 3 naar 4 euro. Ik kan me nog herinneren dat dat gewoon 0 euro was. En dat werd toen 1 euro, 2 euro. Dus alleen maar om gebeld te kunnen worden, hè? Dus moet je nu 4 euro per maand betalen. Ja. Daar zit dan blijkbaar het businessmodel. Maar als je nog een hele oude telefoonlijn hebt, een PSTN... Public Switching Telephone Network lijn, dan betaal je al 40 euro per maand. En Tim, ik zit al lang in deze sector. Ik ben ooit een keer begonnen eind jaren 90. Heb ik zitten onderhandelen met KPN over de interconnectietarieven. Dus die twee netwerken koppelen. Dit zijn echt stuitend hoge bedragen, 40 euro per maand, voor basale telefonie.
Maar hoeveel mensen zijn dat? PSTN, ik heb het getal niet in mijn hoofd zitten, moet ik zeggen. Maar KPN maakt dat bekend,
ja.
Dat aantal, ieder kwartaal.
Zouden we eigenlijk aan onze Camille moeten vragen.
Ja.
Dat uit zijn hoofd.
Het loopt hard terug en het stelt niet heel veel meer voor.
Ja, maar 40 euro, ik vind dat is best wel een hoop geld voor basale telefoon.
Nou ja, ik denk dat ik het ook zo zou doen, want je jaagt mensen weg. Want dat wil je ook, want je wil kunnen stoppen daarmee. Je wil die boel uit kunnen zetten om kosten te besparen. Ja. Dus ja, weet je wat, als je het dan echt wil hebben, ja, dan moet je ook betalen.
Ja. Hey, en volgens onze cijfers heeft ongeveer een derde van KPN die een breedbandpakket heeft bij KPN, heeft daar ook vaste telefonie op. Hè? Dus en dat aantal zie je langzamerhand terugzakken. En de KPN is denk ik een beetje marktgemiddeld. Ook Ziggo zien we ongeveer tussen de 35 en 40% heeft ook nog een telefoniedienst. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Odido, we hadden de vorige keer, Tim, hadden we een onderzoek gedaan dat voornamelijk de jongeren kiezen voor Odido, als ze een breedbandpakket nemen, zie je bij Odido dat minder dan 20% is, heeft daar nog vaste telefoon.
Mm-hmm.
Dus het is inderdaad een aflopende business en het is inderdaad, langzamerhand het tarievenverhoging is inderdaad misschien een manier om mensen langzamerhand te denken, heb ik het nog wel nodig, ja of nee? Of als KPN zou je kunnen zeggen, we gaan een soort traject starten van hoe we deze mensen proactief kunnen overzetten naar iets nieuws. Dus dat we ze helpen als het ware, zonder ze de hele tijd die prijs te moeten verhogen. Want dat is natuurlijk ook een dissatisfier, denk ik, voor een aantal mensen die daar echt wel gebruik van blijven maken.
Mm-hmm.
Dus, iedereen gaat natuurlijk over op bellen met de mobiele, hè? Ofthans, de jongeren niet, want die bellen niet meer, die appen de hele tijd en zijn met social media tegen bezig. In dat kader is Tim nog wel grappig, het was van de week een berichtje uit Frankrijk, hebben ze natuurlijk in de modus dat iedereen tegen social media voor de jeugd is, waar jij ook aangeeft, misschien moeten we ook mensen even naar de volwassenen kijken hoe we met social media omgaan. Brengt u heel goed. Maar je ziet natuurlijk dat de jongeren zijn natuurlijk wel de pineut misschien in de aandacht. Maar SFR heeft nu een smartphone gelanceerd waar je helemaal niet meer op kunt internetten of social media kunt gebruiken. Vind ik eigenlijk wel grappig.
Ja, zo kan dat ook. Hè? En dat lijkt me een prima initiatief. Hè? Want je legt hier, je verbiedt hier niks, maar je maakt het klanten mogelijk om deze route te kiezen. Dus ik vind het een stuk sympathieker dan dingen verbieden.
Ja, we hebben het er al een keer over gehad. Hè. Ook in Nederland is de, is de teneur om het te verbieden. En eigenlijk zeggen wij, Tim, misschien moet je eerder opvoeden en begeleiden en bepaalde dingen beperken om het uit te zetten, toch?
Bij de bron aanpakken, hè, dat je die platforms aanpakt qua algoritmes en wat ze allemaal doen en waar ze op gericht zijn. En,
Want ik begreep ook uit in Australië, waar het dus nu echt uitgezet is, lees toch heel veel verhalen van kinderen met een leeftijd onder de grens, die zeggen, nou, er is niks veranderd.
Ja, zeker.
Je hebt waarschijnlijk ook een leeftijd van jou gekozen, Tim.
Ja, maar dan iets hoger. Ja, natuurlijk. Ja, allicht.
Maar dan iets hoger. Dus over social media gesproken. Je ziet dat Europa wel zijn tanden laat zien, denk ik. Hè, over, er is nu ook weer een formeel onderzoek gestart naar X, hè, door DPC, de Ierse regulator die dat moet doen binnen Europa. Iets al wat langer loopt volgens mij, dat die casus.
Ja, dat is met dat grokken en die je allerlei mooie plaatjes kon laten genereren. Dit is dan het logische vervolg. Hè. Dus dit is een kwestie van handhaven en dan moet je ook de volgende stap zetten, namelijk een onderzoek.
Ja.
Goed, weet je, dit is aan de orde van de dag. Hoort er denk ik ook een beetje bij AI. Je ziet ook, wie was het ook weer? DeepSeek, die met dat Seedance model kwam waarmee dat beroemde filmpje werd gemaakt waarin Brad Pitt en Tom Cruise elkaar in elkaar slaan.
Oh, niet gezien.
Wat voor Disney en trouwens ook voor Paramount reden was om een cease and desist letter naar DeepSeek te sturen. Zeg ik het goed of was het ByteDance?
Kan ook ByteDance was het.
ByteDance was het. Yeah. Zo van stop hiermee, want anders klaag ik je aan. Zo zie je, die hele regelgeving en handhaving is in beweging. En dan zie je dat er ook wel wat verandert, want Grok is inmiddels gestopt hiermee. Dus die zal zeggen van, ja, we hebben die route van die geseksualiseerde plaatjes afgesloten. En ByteDance ook, hè, die heeft ook guardrails ingebouwd om te voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op IP. Dus ja, het is in flux allemaal en we moeten ons er niet heel veel over opwinden. De vraag is dan, waar ligt de grens, hè?
Ja.
Wat mag wel, wat mag niet. Goed, dat is ook iets wat in een, denk ik, in een maatschappelijk debat, hè, zeg maar, in de politiek uitgevochten moet worden.
Ja. Had je het bericht gelezen over de mogelijke plannen die Meta had met haar bril om facial recognition te doen?
Ja, nou, ik heb het eerder gezegd, hè, met niet mis te verstaan woorden, als je iemand ziet met een Meta-bril op, wat doe je ermee? Ja, dat roept heel veel weerstand op, hè, in de wereld. Dit is gewoon heel erg slecht. En trouwens even doorsteken naar Apple. Apple schijnt ook bezig te zijn met wearables, met AI enzovoort. En een earbuds met een camera erin. Dat je ook weer afvraagt van, oh jee, wat gaat hier nou weer gebeuren? Ook weer uiteindelijk, hè, privacy allemaal.
Yeah.
Ook hier geldt denk ik van, laten we met z'n allen uitzoeken wat we willen niet willen.
Ja, dus oftewel aan onze regering, die volgende week op het bordes staat volgens mij, mee te geven. Kijk niet alleen naar de ban, of doe dat niet, maar doe het op een andere manier. Kijk eens even naar brillen met of zonder AI. Tim, even het laatste voor vandaag, denk ik, voor deze podcast, is het bericht wat de rechtbank in Duitsland, die bevestigde dat Meta 30 miljoen moet betalen aan Deutsche Telekom voor het gebruik van hun netwerk. En dat een beetje in het kader van de fair share debatten, vond ik me eigenlijk wel interessant om even te benoemen.
Zeker.
Heb je enige duidingen rondom dit bericht, anders dan het is maar 30 miljoen?
Ja, nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben de verklaard tegenstander van dat fair share denken. Zij genereren het verkeer, dus moeten ze betalen aan de kosten van glasvezel. Wat werkelijk helemaal kant nog wel raakt, want Meta genereert geen verkeer. Het zijn de klanten van de ISP die het verkeer genereren. Dus ik kan er helemaal niks mee. Maar dit zit ergens in een voor mij iets wat grijs gebied. Peering en transit en hoe die contracten geregeld zijn met elkaar. En dus ik vermoed dat het niet heel veel te maken heeft met dat fair share debat. Okay. Maar meer gewoon met een dual interconnectie contracten.
Of afspraken die ze hadden gemaakt onderling. Ja.
Ja.
Okay. Zijn we nog iets vergeten, Tim? Want volgens mij hebben we weer de belangrijkste punten volgens mij wel besproken.
Nee, wij kijken daar nu naar uit. Op het moment dat we dit opnemen, de cijfers van Ziggo. Van Ziggo moet je dan zeggen.
Ja.
Daar gaan we het volgende week over hebben. Die komen straks. Op het moment dat we het opnemen, zeggen we over een uurtje komen ze.
Ja.
Op het moment dat u hier naar luistert, zijn ze er al? En ja, dat is natuurlijk ieder kwartaal weer even spannend van. Wat is daar gebeurd?
Ja, hè, of ze het de weg naar boven weer gevonden hebben.
Gaan we volgende week fileren.
Ja, zo gaan we zeker doen. Luisteraars, dank u wel voor het luisteren naar een hopelijk interessante en informatieve podcast. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.